onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rekelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 79, het vierde en zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade, zo zullen wij, de schapen uwer weide in eeuwigheid, uw lof, uw eer verbreiden. En zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinde krachten. Het vierde en zevende vers van Psalm 79. Uit de profetie van Jona, daar van het derde hoofdstuk. Jona 3, toch horen wij vooraf naar de heilige wet des Heren, waarna we zingen het laatste vers van de berijmde 10 geboden.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. Nineveh nu was een grote stad Gods van drie dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, één dag reizen. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God, en zij riepen een vasten uit, en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neder in de as. En hij liet uitroepen en men sprak te Nineveh uit bevel des konings en zijn groten, zeggende: laat mens nog beest, rund nog schaap iets maken. Laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen, en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg en van het geweld dat in hunne handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn storend, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, wiens glorie bezongen wordt door de heilige engelen, die in de gemeenschap van uw triomferende kerk uw troon gevestigd hebt boven de sterren. Gij ziet op deze aarde en gewoont onder ons. Gij roept ons bijeen als uw gemeente die gij doet naderen uit het aards gedruis. En dat gedruis is sterk, Heren. We hebben er de hele week mee te maken. En het bezet ons hart. Dat aards gedruis, geoorloofd in onze arbeid die we te verrichten hebben, zondig al datgene wat onze ziel binnenkomt en wat uit ons hart uitgaat. Dat aards gedruis dat ons aan de aarde verbindt, aan de aarde kluistert en doet leven voor de dingen die van beneden zijn. Heere, laat ons niet doof worden voor uw woord door dat aards gedruis. Wil gij doordringen met uw stem, opdat we opnieuw uw boodschap mochten horen. Dat heil dat gij in deze donkere wereld inbrengt als een licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in onze schuld. Vergiffenis. Ja, Heere, gij weet hoe aards, hoe vleeselijk we zijn. Gij weet dat we geen oren hebben om die boodschap te horen en geen intens verlangen om met u verzoend te mogen worden. Gij weet, o God, dat we uit de aarde aard zijn. Toch heeft het u bewogen om naar uw eeuwig welbehagen uw stem te doen doorgaan over de ganse wereld. Om uzelf een gemeente te vergaderen die uw lof zal vertellen. En als we dan ook vanmorgen met onze kinderen hier voor uw aangezicht gekomen zijn. Dan is dat omdat gij doorgaat om uw huis vol te maken. Dan wilt gij ook hier vanmorgen toeroepen. Verlaat de slechtigheden en leef en treed op de weg des verstands. Dan zweert u het, ik heb geen lust. In de dood van een zondaar, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren en leven. Heere, doe ons dat geloven. We kunnen soms zo gelaten zijn, we kunnen het alles zo over ons heen laten gaan, alsof het voor anderen bestemd was. We kunnen ons zo ijdel bezighouden met allerlei nieuwsgierige vragen, ook ten opzichte van uw woord. Die de verhouding tussen u en ons niet raken. O, breng ons vanmorgen in de lichtkring van uw aangezicht. En laat ons vrezen voor dat woord dat uit uw lippen gegaan is. Hoe zult ge ontvlieden de toekomende toorn. Indien ge op zo'n grote zaligheid geen acht slaat. Heere, wil u ons hart eens doen beven. Vanwege de majesteit van uw woord, opdat schuld schuld en zonde zonde werd in ons leven, en we ons daaronder voor u zouden verootmoedigen. Verbrijzel u ons hart, zodat we buigen mogen. Aan uw voeten wil alle hoogheid die zich tegen u verheft wegnemen, en wil ons kind maken, arm, klein, ootmoedig en afhankelijk. Om het alleen van u te mogen verwachten. Heere, wil onze jongens en meisjes wil onze kinderen erbij bepalen, wil ons alle doen zien dat ons leven zo kort is en dat gij in dit leven u openbaart gelijk het niet doet aan de wereld, u openbaart in het midden van de gemeente en dat de zomen van uw kleed op de aarde afhangen. O, laten er vanmorgen eens zijn die met die vrouw mochten komen om de zoom van uw kleed aan te raken. Die gedrongen werden door die goddelijke liefde, door de kracht van uw genade om alles te verlaten, om zichzelf te mogen vernederen en verootmoedigen voor u en hun leven te mogen verliezen. O, gezout ook vandaag nog wonderen doen, want op deze zal ik zien, op de armen en op de verslagenen van geest en degene die voor mijn woord beeft. Heren, ook uw kinderen, laat ons nog eens mogen beven voor uw woord. Die heilzame onrust, die heilzame wanhoop die ons aan uw voeten brengt. Laat ons het duidelijk onderscheid zien tussen hetgeen wat gij doet, tussen uw werk, het werk van uw geest, en tussen het werk van onze boze, verdorven geest, opdat we zouden leren leven uit louter genade en het anker van onze hoop werpen buiten onszelf, in de met bloed doordrenkte offergrond op Golgotha. Geef spijzen aan degene die hongeren, Heere, die dorsten naar uw gerechtigheid. Drenk ons met het water uit de bornput van Bethlehem. Ontferm u zo over ons samen. Laat ons niet verloren gaan en laat ons niet verloren liggen. Buig u zich over ons neder en spreek u tot ons. O Heere Jezus Christus, die met een offerand in eeuwigheid volmaakt al degenen die door u tot God gaan, die ook vandaag nog rijdt op het witte paard van uw overwinning en wiens pijlkoker aan zijn zijde is. Treed u vooruit, o grote held, ontwaakt en laat uw arm, uw rechterhand, uw grote dingen leren. Wil er ook hier toe brengen tot die kerk die triomferen zal. Ontferm u zich over onze zieken, over alle die met de last van het leven geen raad meer weten, die in eenzaamheid hun weg gaan, die in rouw gedompeld, in bange uren tot u roepen. O God, hoor u ze uit den hemel. Gedenk u aan die zuster der gemeente die naar het ziekenhuis gebracht werd. Maak het zo dat we ons in u zouden mogen verwonderen over uw goedheid, die gij in het midden van uw slagen nog doet ervaren aan alle die voor u nederknielen, en maak ze beter, ontfermend God naar ziel en lichaam. Gedenk u ook dat gezin dat u verblijde met de geboorte van een zoon, wil ook daar uw zegen geven en een ernstig voornemen om ook dit kindje in de opvoeding u te wijden, opdat het u dienen mocht met zijn ganse hart. Laat ons uw goedheid mogen zien ook daarin, dat ge ons de vrucht van de liefde nog doet aanschouwen, en dat ge ook op deze wijze uw gezegend koninkrijk bouwen wil. Ontferm u zich over uw kerk, Heere, in ons vaderland en over het rond der aarde, en zegen u alle die geroept om uw getuigenis te prediken. Wil ook uw dienstknecht aan deze dag uw hulp verlenen. Wil ook zijn hart ontroeren door de boodschap van den hemel, opdat we samen uw stem mochten horen en mochten uitgaan om in die schuilplaats van de Allerhoogste met onze zonde en schuld, met al onze ellende, te mogen schuilen. Sta over ons op. Opdat er uitzicht geboren werd in onze ziel op u, die levende verlosser die het beloofd heeft. Ik zal u leiden naar mijn raad en dan zal ik u mijn heerlijkheid opnemen. Heere, voed u in onze ziel dat geloof En laat de stromen van levend water ons wassen. Van al onze ongerechtigheden. Geef dat we dan ook in een nieuw leven mogen wandelen. Opdat uw naam verheerlijkt werd. En wij samen de blijken van uw gunst mochten bewonderen waarin gij alleen groot zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 106, 2, 3 en 4 vers. Welzalig elk die het recht betracht, die talen tijd zijn wetten acht. O Heer, laat mij naar het welbehagen dat gij uw volk steeds hebt getoond. Ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroond. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem, en delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel, blij beroem. Wij hebben God op het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Het tweede, derde en vierde vers van Psalm 106. Wij u vanmorgen willen prediken, staat in Jona 3, de versen 1 tot en met 5. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, 1 dagreizen. En hij predikte en zeide, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vasten uit. En bekleedden zich met zakken van haar grote af tot haar kleinste toe. In deze tekst zien wij hoe Jona's opdracht wordt vernieuwd. In de eerste plaats, dit leidt ons tot verwondering over Gods trouw aan Jona. En in de tweede plaats, dit is tot redding van Nineveh. Jona's opdracht vernieuwd. Dat brengt ons tot verwondering over Gods trouw ten opzichte van Jona. En het is ten tweede tot redding van Nineveh. De Heere nu sprak tot een vis. En hij spuwde Jona uit op het droge. Daar waren we gebleven. De Heere sprak tot een vis. Hij, de Almachtige, die wolken, lucht en winden, die vogels en vissen, die alles in zijn hand heeft. Hij sprak tot een vis en het stomme dier is zijn schepper gehoorzaam. Hij spuwde Jona uit op het droge, daar ligt Jona. Overdekt met vuil. Te vies om aan te pakken. Daar ligt hij op de kant. Uitgespuwd door de vis. Het wier om zijn hoofd. De profeet God. De dominee uit Israël. Die God tot zo'n hoge roeping verkoren had. En met zo'n gewichtige opdracht bekleed had. Daar ligt hij als een hoopje vuil aan de kant van de zee. Maar hij leeft. Hij leeft. Al ging het dan ook met hem door de diepte. Al was Gods pad met hem een weg die het oog niet heeft gezien en die het oor niet meer gehoord heeft. Al was zijn weg dwars door de zee. Maar hij leeft. En dat is groot. Want het had anders kunnen zijn. Het had rechtvaardig anders kunnen zijn. En wie zou dan tegen God gezegd hebben dat hij onrechtvaardig gehandeld had? Als Jona verteerd was in de buik van de vis en nog erger, als hij dieper dan de afgronden der zee was weggezonken in de, niet in de wateren, maar in de vuurgloed van Gods eeuwige toren. Wie had God van onrecht kunnen beschuldigen? Hij had Jona geroepen en Jona heeft openlijk geweigerd. Hij heeft geweigerd Gods stem te horen. En wat zal een mens dan anders wachten dan de eeuwige dood die wederspannig is aan God? Maar zie geliefden, God heeft geen lust in de dood van Jona. En hij laat hem leven. Hij is weer tot een bidder gemaakt. We hebben de vorige keer in het vorige hoofdstuk gezien hoe dat hij weer is gaan bidden. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere en mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Door zulke weg. Moet dat nou? Ach, hadden we niet zo'n ellendig hard hart, het zou in deze weg niet nodig zijn. Maar omdat ons hart zo steenachtig hard is, omdat ons leven zo weerbarstig is, omdat we zo geluisterd hebben naar de vorst der duisternis, omdat we zo aan het kwaad en aan het stof verbonden geworden zijn, omdat we onszelf zo vastgeknoopt hebben aan de zonde, met strikken die we niet meer los kunnen maken, daarom maakt God die banden los en dat in zulke weg, door de diepte. Zo gaat het. Zo gaat het met Jona. Zo gaat het met al Gods ontrouwe knechten. Zo gaat het in het algemeen met al Gods kinderen. De hele Bijbel staat er vol van. Elke geschiedenis haast spreekt van die weg door de diepte. Moet dat nou zo? Ja, dat vragen we ons telkens weer opnieuw af wanneer we de Bijbel lezen. Konden die broers van Jozef nou niet spontaan tot erkentenis komen na zoveel jaren van bedrog? Moet dat nou zo? Moeten ze eerst bij Jozef komen, vernederd worden, terug honger lijden, weer terug naar Jozef? Moet dat nou zo? Simeon achter in de gevangenis, de grijze Jacob die geen raad meer weet van ellende, moet dat nou zo? Totdat ze bekende dat de Heere God was. En dat ze het uitriepen: God heeft de ongerechtigheid van uw knechten gevonden. Gezocht. Ze bekenden het. Ze zeiden: het is onze schuld. En toen hoorde God. En toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Moet dat nou zo? Daar zit een koning op zijn troon. Maar hij bekent niet dat de Heere God is. Het is Manasse. Door God koning gemaakt over zijn erfvolk. Daar komen de vijanden. Ze nemen zijn land in, ze voeren hem weg. Ze binden hem met koperen keten. Hij komt in de gevangenis terecht. Manasse, moet dat nou zo? Je hebt toch een godvrezende opvoeding gehad. Je weet van nabij wat het is in de wegen des Heren te wandelen. Manasse, waarom hoor je de stem van God niet waar je onder opgevoed bent? Daar in de gevangenis, daar bekent u dat de Heere God is. Of een heidense stokbewaarder, ach, waar zal ik beginnen? En waar zal ik eindigen? Moet dat nou zo? Ja, geliefden, ook in het werk der bekering, net als in het werk der schepping, is God alleen maar groot. En God waagt er alles aan, wanneer het om de eer van zijn naam gaat. Niet om te verdelgen, en niet om voor eeuwig te verstoten, maar om te redden naar zijn eeuwig voornemen. Naar dat welbehagen dat door de hand van Christus voorspoediglijk zal voortgaan. Misschien zitten er vanmorgen ook mensen in de kerk die zeggen: oh God, moet dat nou zo in mijn leven? Ik zie geen grenzen meer, ik zie geen bodem meer. Ik weet niet hoe lang nog en hoe ver nog en hoe diep nog. Hoe diep, zo diep, dat je begint te roepen: gena, o God, gena. Hoor hoe een boeteling pleit, maar u kunt ervan op aan dat God niet rust voor u tot die bekentenis gekomen bent. En als u voortgaat in de weg der zonde, dan gaat God voort in de weg van het oordeel. Dat geldt voor de wereld, dat geldt voor de kerk, dat geldt voor u persoonlijk. Altijd weer opnieuw. En ja, de dichter: ik dank u, zegt die Heere, dat gij toornig op me geweest zijt. O, indien ge me had laten gaan, ik was al lang vergaan. Wat zal de Heere doen met deze ontrouwe knecht? Zal hij Jona afdanken? Zal hij hem ergens op een onbelangrijk plaatsje zetten in Palestina en zeggen: ziezo, Jona, wat ik je opgedragen heb, dat heb je geweigerd. En goed, ik zal je redden. Ik heb je gekerm gehoord. Ik zal je terugbrengen tot de berg van mijn heiligheid. Maar je moet niet denken dat het weer wordt zoals het geweest is. Je moet niet denken dat je nog ooit tot zulke verheven opdracht zal worden afgezonderd om mijn dienaar te zijn naar de grote stad Nineveh. Zou God dat doen? Dat zou al een wonder van Gods genade zijn. Als God ons niet meer in die voortreffelijke staat terugbracht waarin hij ons eenmaal de opdracht gegeven heeft voor zijn aangezicht te leven. Wanneer we met een veel mindere plaats en positie nog vrede zouden mogen hebben, dat zou al genade, grote, oneindige genade van God zijn. Maar ziet, geliefde, daar is God niet tevreden mee. Die grote koning, die wil koninklijke giften geven. En hij wil zondaren herstellen in zulke staat waar ze nog nooit over hebben kunnen denken. Waar Paulus van zegt: het oor heeft het niet gehoord. En het oog heeft het niet gezien. En het is in het hart van de mens niet opgekomen wat God bereid heeft, die hem lief hebben. Daar begint hij reeds mee hier op aarde. wanneer hij verloren afgedankte mensen die zichzelf moeten afkeuren vanwege hun ontrouw, weer een plaats geeft in zijn dienst aan zijn hart onder zijn volk, in deze wereld, in zijn kerk. Dat doet hij ook met Jona. Hij verstoot hem niet. O, wanneer we zien op onze ontrouw, dan zou dat helemaal geen wonder zijn. Maar hij zoekt Jona weer op, zoals hij Petrus straks op zal zoeken. Die het net als Jona verzondigd heeft, geweigerd heeft. De Heere verloochend heeft. En wat doet hij dan? Hij maakt hem weer zijn knecht. Hij doet net alsof hij nooit geen weerspannige geweest is. Hij geeft hem een boodschap van zulk een verheven aard. En God geeft hem het volle vertrouwen van zijn hele hart. O, dat is altijd weer dat diep beschamende. Daar ga je innerlijk stuk onder. Daar ga je innerlijk stuk onder. Dat diep beschamende. Dat God je weer opnieuw vertrouwt. En dat God je weer opnieuw een plaats geeft. En dat God je weer opnieuw zijn kind doet zijn. En dat het dan is alsof er nooit iets tussen hem en ons geweest is. Alsof we de beste, de verhevenste dienstknechten geweest zijn. Die voor zijn aangezicht gewandeld hebben als engelen Gods. Dat is altijd weer de onuitsprekelijke genade van God. En dat doet hij waarlijk niet alleen aan dominees. Dat doet hij waarlijk niet alleen aan profeten. Die tot deserteur geworden zijn. Dat doet hij aan al zijn kinderen. Dat doet hij aan jongens en meisjes. Die hun leven verknoeid hebben. Dat doet hij aan mannen en vrouwen. Wiens weg is doodgelopen. Dat doet hij aan grijsaards. Die ter half der uren beginnen te roepen. Vreest gij ook God niet. Daar in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch ontvangen straf. Waardig hetgeen dat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dan neemt hij je weer op. Alsof je nooit zonde gekend. Nog gedaan had. Zo krijgt Jona opnieuw een opdracht van de Here. Zo handelt God. Staat in het begin van de tekst. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona. Dat is Gods geschiedenis. Ten andere malen. Hoort u, daar is de geschiedenis helemaal vol van. Dat God ten andere malen spreekt. Hij heeft eerst gesproken. Toen hebben we zijn stem niet willen horen. Gesproken in den hof. Aan de eerste mens die hij met zijn beeld versierd had. En toen heeft God ten andere malen gesproken. Toen is hij weer tot Jona gekomen. Tot Adam gekomen. En zo heeft God het gedaan. De geslachten door. Hij heeft Abraham geroepen dat hij zijn huis na hem de weg des Heren zou leren. Maar Abrahams nageslacht heeft God op het hoogst misdaan. Ze zijn van het heilspoor afgegaan. En toen heeft God een ander volk nee. Toen heeft God ze nog lief gehad. En heeft ze weliswaar dwars door de ijzerogen van Egypteland heen geleid. Maar toen hoorde hij hun gekerm en hij gedacht aan zijn verbond. En hij verloste ze uit al hun benauwdheden. En toen is Israël weer van de Here afgegaan. En toen heeft God ze doen verzinken in het graf van Babel. En toen geschiedde het woord des Heren andermaal tot zijn volk. En hij verwekte Kores. En hij verloste ze uit hun benauwdheden. Want de 70 jaren waren om. En toen heeft God ze andermaal bezocht. En toen zond hij ten laatste zijn zoon. En zeiden, ze zullen mijn zoon ontzien. En toen hebben ze gezegd, deze is de erfgenaam, laat ons hem doden. En de erfenis zal van ons zijn. En toen is het bloed van Jezus Christus gekomen over het volk van God tot op de dag van vandaag. Toen is het gebeurd wat ze gebeden hebben, zijn bloed komen over ons. En over onze kinderen. En wat zal er nu gebeuren? God zal ten andere malen spreken, want zijn roeping en verkiezing zijn onberouwelijk. Hij heeft het gezegd, als de volheid der redenen zal zijn ingegaan, dan zal gans Israël zalig worden. Daar ligt een belofte, ook voor het volk der Joden. Hij zal ten andere malen spreken. Geliefden, dat is de geschiedenis van Gods genade, maar dat is ook de geschiedenis van onze zonde. de geschiedenis van onze ontrouw, van onze afval, dat is altijd weer de geschiedenis van elk mens. Wij hebben God op het hoogst misdaan en dat is waarlijk niet alleen verleden tijd. Dat blijft altijd als een vreselijke werkelijkheid, zolang we hier op de wereld zijn. Die tweespalt met God, die afval van God. Altijd weer opnieuw dat nee zeggen tegen Gods ja. En de Heere die sprak ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreken. Jona, hij wordt hersteld in zijn ambt. De Heere neemt hem weer om zijn dienstknecht te zijn aan Nineveh. En, dat zegt de Heere, het woord dat ik tot u spreken, dat is in het algemeen de inhoud van de opdracht van die God geeft aan allen die hij roept om zijn naam in deze wereld uit te roepen en bekend te maken. Dat ik tot u spreken zal, dat is het thema van elke preek, dat ik tot u spreken zal. Zo is een preek altijd actueel, als we als leraars altijd luisterden naar God, eer we spraken. In onze verborgen omgang met God zou ons nooit aan indrukwekkende stof ontbreken. We zouden onze toevlucht beslist niet behoeven te nemen tot allerlei liturgische vernieuwingen en tot allerlei veranderingen waar we de volgende maand toch ook weer van zeggen, hè, dat weten we nou wel. Wanneer Gods knechten, en dat geldt waarlijk niet alleen voor de dominees, wanneer u als ouders en als opvoeders van de jeugd, als leraren en leraressen, als vaders en als moeders, zou ik luisteren naar het woord van God, wanneer je jongens en meisjes die naam over de wereld bekend wil maken op de plaats die God je gaf, wanneer we luisterden naar het woord van God, we zouden altijd stof hebben om te spreken. We zouden altijd een boodschap hebben in de duisternis van deze wereld. We zouden nooit behoeven te zeggen, dat weet ik niet. We zouden altijd het woord van God tot het richtsnoer van ons en van andere leven kunnen voorstellen. Jona, hij heeft eerst geluisterd en toen is hij gaan prediken. De prediking die ik tot u spreken, zegt de Heere. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heeren. We hebben al eens meer gelezen dat Jona zich opmaakte. Maar toen maakte hij zich op om te vluchten van het aangezicht des Heeren. En nu maakt hij zich op en ging naar het woord des Heeren, naar Nineveh. En dat was geen kleine reis. En hij heeft het niet bij het vliegtuig gedaan. Hij moest te voet een reis van meer dan 1000 kilometer. Dat is niet weinig. Maar toch deed hij het. En ik lees niet dat de reis te moeilijk gevallen is. Ach, wanneer we in gehoorzaamheid doen wat God van ons vraagt, ons onderwerpen aan het woord van God, dan valt het altijd mee. Dan valt het altijd mee. Al is de reis dan nog zo moeilijk, dan valt het altijd mee. Zeker, ik heb straks reeds gezegd, dan is Gods weg vaak door de diepte, door de zee en door grote wateren, maar dan valt het altijd mee. En als je de weg van God afgaat, dan heb je vaak veel voorspoed, maar dan valt het altijd tegen. Altijd. Let maar eens op de praktijk van je eigen leven. Ik roep uw eigen hart tot een getuige. Als u onderwierp aan het woord van God, tegen uw eigen begeerte in, tegen uw eigen lust in, tegen uw tijdelijk voordeel in, misschien moest u uzelf met al uw aardse verlangen volkomen kruisigen. Misschien was het een weg van smaad en van spot en van hoon en van verachting, een weg van verarming en van vereenzaming. Maar het viel altijd mee. Als u voeten zet in de wegen des Heeren, jongens en meisjes, al lacht de hele wereld je uit. Al zou het je een betrekking kosten. Al kost het je het liefste wat je op de aarde hebt, val altijd mee. Wanneer je weg op de Heeren wentelen mag, en wanneer je voeten zetten mag in de sporen die hij getrokken heeft. Maar omgekeerd, wanneer je tegen Gods wil doet, dan zal je misschien voordeel hebben in deze wereld. Dan zal je misschien een geëerde en geprezen jongen zijn. Een meisje waar iedereen wat voor voelt. Dan zal je misschien promotie maken.
Nee. Nee. Die weg die ik gegaan ben, hoe spoedig ook, hoe rijk ik ook geworden ben, welke achting en welke voordeel ik ook behaald heb, het laat me zien leeg, want het einde daarvan, dat is toch de dood. En daarom kon Jona deze lange weg gaan. Eerst ging hij in het schip, weet je wel, toen hij vluchtte. Dat was een korte weg. Het scheen een gemakkelijke weg. Hij vond zo'n schip. Hij mocht nog mee ook. Precies naar de plaats waar hij naartoe wil. Maar alles liep uit. Op de ondergang. En nu die lange reis naar Nineveh. Hij komt er. Hij komt er. Ja, dat is nogal vanzelf. Want dat heeft de Heere beloofd. Als we ons hart mogen richten naar zijn inzettingen. En op hem mogen vertrouwen. Dat we nimmer zullen beschaamd worden. Nineveh was een grote stad Gods, van 3 dagreizen. Een enorme stad. Ik heb daar in het begin van de behandeling van dit Bijbelboek al iets van gezegd. Kilometers lang waren de lanen en straten, miljoenen mensen. Een wereldstad waar nu onze steden maar bij in het niet vallen. Zo groot was Nineveh. En dan staat er ook in dat eerste hoofdstuk dat het een stad was vol van ongerechtigheid. En als u Nahum leest, de profeet Nahum, dan beschrijft Nahum in al de hoofdstukken van zijn profetie de last van Nineveh, de ongerechtigheid die daarin te vinden was. En u moet het thuis maar eens nalezen. Dat is één stroom van goddeloosheid. Nineveh was gegrond op bloed, op rood. En op moord. In Nineveh, de inwoners van Nineveh worden vergeleken bij leeuwen. Die niets anders konden dan verscheuren en roven en eten en drinken. Nineveh was een stad des duivels. Nee, zegt God. Nineveh is een stad Gods. Nineveh was een grote stad Gods. Hoort u het? Ook Nineveh was een stad God. Daar denken we vaak niet aan. Wanneer we het over deze steden hebben. Wanneer we het over Amsterdam hebben. Of wanneer we het over Parijs hebben. Of over al die andere grote steden waar de ongerechtigheid tot aan de hemel schrijft. Dan zeggen we dat is het centrum van de wereld. Dat zijn steden waar de duivel gediend wordt. En dat laat. Maar God zegt ervan Amsterdam. Is een stad Gods. Nineveh is een stad Gods. Net zo goed als dat Vlaardingen een stad Gods is. God bemoeit zich nog. Zelfs met Nineveh. Zelfs met Amsterdam. Zelfs met Vlaardingen. Het was een grote stad Gods. Van 3 dagreizen. Laten wij niet afschrijven. Zolang God nog niet afgeschreven heeft. Zolang de Heere nog mensen heeft en zijn woord onder ons laat, is de stad waarin we wonen nog een stad Gods. Nineveh is bezocht door de Heere, door zijn profeet, opdat ze het woord van God zouden horen. Jezus staat in Jona, wenend voor de poorten van die stad Gods. Och, op gen uw heden bekend, wat op uw zaligheid dient. Nee. Laat ons in alles wat we veroordelen, toch denken aan mensenzielen. Ook provo's, beatles, zijn mensen, jongens en meisjes aan drugs verslaafd. Die zich aan alle manieren, in alle manieren te buiten gaan, aan allerlei zonde en ongerechtigheid. Die als dieren op een hoop liggen te ronken en te snurken, totdat ze wegsterven met het vuil der straten, worden weggeveegd in het graf. Het zijn mensen. Mensen met maar één ziel. Voor wie het geldt. Het is de mens gezet. Eenmaal te sterven. En daarna terug. Ik word altijd weer ontroerd als ik de geschiedenis lees van William Booth. De oprichter van het leger des Heils.
toen hij in de achterbuurten van Londen neerviel, waar geen goed voor God meer te vinden was. Toen heeft hij daar op zijn knieën beleden, voortaan zal niets van mij, niet meer van u zijn, Heer Jezus. En daar heeft hij een keus gedaan, om onder deze massa, onder deze kinderen des duivels, het woord van God te verkondigen, in zijn dagen tot grote zegen. Dan nu geliefden, als we zelf ontfermd zijn geworden, als we met Jona door de diepte der zee gegaan zijn, als we als een hoopje vuil op het strand gelegen hebben, toch lieven, dan gaan we toch anders over die grote stad denken, als dat we veilig in onze ivoren torens als het kind van God, verzekerd van onze staat en geprezen door de mensen, spreken over het woord van God en over zijn genade. Als genade functioneert in ons leven, genade, dan ben ik altijd een verlorene. Dan ben ik met Paulus, al had ik een heilig leven als hij, dan ben ik toch altijd de grootste van de zondaren. En als ik de grootste van de zondaren ben, dan is Vlaanderen een stad Gods. En dan is elke stad een stad Gods. Dan wonen de mensen die met het evangelie bekendgemaakt moeten worden. Zo gaat hij naar die plaats en hij predikt. Daar staat en Jona begon in de stad te gaan, ene dag reizen. En hij predikte en zeide nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Hij gaat, hij is weer knecht. En daar in die stad, daar geeft God hem een boodschap. Daar heeft God hem een boodschap. En dan is het wonder dat de inwoners van die stad die boodschap horen. Welke boodschap krijgt hij? Nou, het was een harde boodschap. Het was een kale boodschap. Het was een barse boodschap. Het was alleen deze tekst. En dat was thema en punten en verklaring en toepassing tegelijk. Niets meer en niets minder. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Zo staat het. Lieden, is dat nou de prediking van het evangelie van Gods genade? Ach, is hier wel een woord evangelie in te vinden? De Bijbel, die kiest niet of wet of evangelie. Ik lees het dooreen gestrengeld. Ik lees en, niet of. Zo is het ook hier. Is het al evangelie? Ja, toch ja. Voor die stad, in die omstandigheden, was dit het evangelie dat God aan deze mensen preekte. Ik vergelijk het bij het klokgeluid. Ik herinner me nog goed de nacht in februari 1953, de nacht van de vreselijke overstromingen in het westen van Nederland, hoofdzakelijk. S'avonds, de storm loeide als een orkaan. En we hadden het zo dikwijls gehoord. We zijn nog even naar het hoge water wezen kijken. Maar verder rustig gaan slapen. Was nog wel een heerlijk geluid, zo die wind om het dak heen. En die ruis in de bomen. En dan lekker diep onder de dekens. Dan kun je lekker slapen. Totdat midden in de nacht de klok begon te luiden. En dat gebeurt alleen maar de dagen van bijzondere nood. Ernstige brand of, zoals het nu was, dreigend gevaar van overstroming. Midden in de nacht werden we opgeschrikt. En de een riep het de ander, de klok luidt, de klok luidt. Het waren holle, doffe tonen. Rechtstreeks tegen je hart geslagen. De een wekte de ander. En iedereen riep iedereen toe, de klok luidt. Wat is er aan de hand? De klok luidt. En al gauw ging het van oor tot oor. Het water staal aan de kruin van de dijk. De golven slaan er over. Laat alle mannen en jongens zich opmaken. Zakken vullen met zand en gronden naar de dijk. Je hart verstierf. Je dacht aan je vader en moeder. Je dacht aan je broers en zusters. Je dacht aan je vrienden en je vriendinnen. Zouden ze alle omkomen in de watervloed? We wisten zelfs nog niet dat hier en daar de dijken al doorbraken. Maar een bange vrees omklemde alle hart. Zo was het woord van Jona. Het woord van God. Het luidde nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. Het water slaat al over de dijk heen. En de stad staat al in brand. Nog 40 dagen. Dan is het radicaal tot een eind gekomen. Oh, wat er in zulke omstandigheden door je heen gaat. Ik heb straks iets geschetst zo van zo'n ramp die in het natuurlijke je overkomen kan, waar alle harten met angstige spanning mee vervuld zijn. Niemand durfde in die nacht mee te spotten, en niemand durfde in die nacht mee te lachen, al toen het licht werd, ja, en toen het water enigszins ging afnemen, ja, toen kwam de spot zelfs weer naar voren, toen werd er geschetst en gelachen, zelfs toen er nog gewerkt moest worden aan de dijken, en er honderden gedood werden door het water. Maar in die donkere nacht, toen we alle werden opgeschrikt door het holle geluid van die torenklok, toen lachte niemand. Het ging dwars door aller ziel heen, klein en groot. Zo is het woord van God tot Nineveh gekomen. Zo is dat woord van God gekomen tot de kinderen in de straten. Ze zeiden het tegen elkaar, heb je het gehoord? Nog 40 dagen dat al de stad vergaat. Op de markt werd er over gesproken bij de barbier. Op de beurs, zelfs in het paleis van de koning. De ministers kwamen naar de koning en de grote van Nineveh, want het was een heel stad. En ze hebben gezegd, koning, nog 40 dagen, dan zal Nineveh vergaan, heb ik gehoord. Wie heeft dat gezegd? Een man, een Jood nog wel. Zie hem daar staan. En als ik het vervolg van de geschiedenis lees, dan zag hij, terwijl dat hij aan het prediken was, hij daar niet zo bar vriendelijk uit. Want ik kan me niet onttrekken aan de gedachte, dat al heeft hij dan de boodschap Gods gebracht, hij het toch niet zo erg van harte gedaan heeft. Want als hij straks buiten de stad gaat zitten, om te kijken of nu eindelijk zijn woord komen zal, dan is hij maar zeer vertorend als God het oordeel uitstelt. Ik kan me dus niet voorstellen dat hij het met een heenend oog en met een vriendelijk gelaat gedaan heeft. Alles was even hard en alles was even bas. Alleen dit ene monotone klokgeluid, deze donderslagen op de harten van jong en oud, nog 40 dagen. En dan zal Nineveh worden omgekeerd. Is dat ook evangelie? Geliefde, u ziet het in deze geschiedenis. U ziet het. De Heere gebruikt dit woord om de harde harten van deze grote zondaren neder te buigen voor God. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. U moet hier dat woord aan niet vertalen zoals ik wel eens gehoord heb. Dan zeggen ze, ja, hier staat ze geloofden aan God. Maar je moet in God geloven. Dat is een verklaring die niet toelaatbaar is. Als u de grondtekst leest, dan staat hier precies hetzelfde als dat er zou staan, ze geloofden in God. Die mag niet zeggen, oh, dit was maar een uiterlijke bekering. Het zou voor velen wel een uiterlijke bekering geweest zijn, dat geloof ik. Maar daar heeft Jezus toch niks van gezegd. Als hij straks de fariseeën en de schriftgeleerden verwijt, dat de mannen van Nineveh in het oordeel tegen hen zullen opstaan, want zij hebben zich bekeerd, zegt Jezus op de prediking van Jona. En zie meer dan Jona, zie je. Jezus zegt, ze hebben zich bekeerd. Zij geloofden aan God, die mannen van Nineveh, door dit woord. Door dit donderwoord, woord. Door dat woord dat als een hamer hun hart verbrijzelt. Geliefden, daar is in de prediking van het evangelie een dodelijk gevaar. En dat geldt ook ons. Dat zijn mensen die horen de prediking van zonde en schuld. En ze zeggen, zo is het. Maar in plaats dat ze zich tot God bekeren, in plaats dat ze zich diep voor God vernederen, wassen ze zichzelf schoon met het evangelie, met de klank van de verlossing. En nog het een, nog het ander is waar. Dat is een geloof zonder bekering en dat bestaat niet. Net zo min als dat er een oprechte bekering bestaat zonder geloof, dat bestaat ook niet. Maar er is een dodelijk gevaar, ook onder deze prediking, dat je de klanken van die noodklok hoort en dat je het aanvaardt. In zoverre gestemd het toe. Maar het breekt uw hart niet en het verandert uw leven niet en het brengt u niet op bekering. U wacht naar het punt waarop het offer van Christus u voorgesteld wordt als het laatste redmiddel. En uw droefheid en uw angst en de beklemming van uw hart valt van u af. En gemeent dat dat de verlossing is. Dodelijk gevaar. Daar zijn er mensen, ook mensen die aan het avondmaal komen. En als ik ze vraag, waarom heb je dat gedaan? Ben je een kind van God? Ken je iets van die hartelijke droefheid naar God? Dan geven ze geen antwoord. Zeg, waarom heb ik gedaan? Dan zeggen ze, ja, ik ben bang dat ik het niet zou doen. Dat ik dan door de Gods op me laden zou, arme zondaar. Meent u nou zo gerechtvaardigd te zijn voor God? Denkt u zo de helse verdoemenis te kunnen ontvlieden? Meent u op deze wijze uw arme ziel te kunnen witwassen van uw onreinheid zonder bekering, zonder verootmoediging, zonder hartelijk te wenen voor God en uw ongerechtigheden te verlaten, uw bekeer te bekeren tot een Heer in uw God met uw ganse ziel? Dat is een dodelijk gevaar. Dan is de kennis van uw schuld oppervlakkig. En dan is ook de kennis van de verlossing oppervlakkig. En dat verandert uw leven niet. Dan ga je maandag precies de wereld weer in zoals je zaterdag, vrijdag uitgekomen bent. Het verandert uw leven niet. De zaligheid is u niet nader geworden als toen u eerst geloofde. U zijt op een uiterst kritiek punt. U zijt op een heel gevaarlijke weg. U zijt aan het begin van die weg. Waarop die mensen wandelen die door Bunyan bestempeld worden met de naam van waanwijsheid. U hebt enige kennis van uw ellende gekregen. En u hebt gehoord van die ene naam die onder de hemel gegeven is. En u hebt gedaan als een Israëliet die met zijn offertje kwam naar het heiligdom. Maar die het niet liet slachten door de priester die het zelf geslacht heeft. En die het bloed van het offerdier gesprengd heeft op zijn schuldige ziel. En nu naar huis gaat en denkt dat hij van de zonden af is. Dat is een dodelijk gevaar. Ja, zegt hij, maar ik ben toch voor Gods aangezicht gekomen. En ik heb toch het offertje gebracht. En ik heb toch mijn schuld gezien. Maar gelezen, de priester heeft het niet gesprengd. En daarom heeft het ook geen verwondering gewekt in uw hart. En nog eens, het heeft uw leven niet tot God bekeerd. O zeker, denk niet dat we enig goed woord over hebben voor een prediking over de ellende, uit de ellende, van de ellende, tot de ellende, alleen maar om de ellende. Dat is een prediking van de duivel, want in de hel is niets dan wanhoop. En de duivel die heeft graag dat Gods knechten preken doen waar de mens niets anders door overhoudt dan wanhoop, uiterste wanhoop. En dan menen dat dat ontdekking van schuld is. En dan menen dat dat de zekere weg is naar het kruis. Zo blijven er ook mensen 20, 30, 40 jaar soms tot aan de dood toe voortworstelen. Ze houden van predikanten en van een prediking, zeggen ze, waar de mens wordt uitgekleed. En waar de mens totaal niks meer over had. Maar het komt nooit tot de waarachtige kennis van de verlossing uit de nood. Het is een soort geestelijke zelfbevrediging. Wanneer men onder zulke prediking het eindeloos goed naar de zin kan hebben. Dat is een prediking uit de duivel. En die keert ook tot de duivel. Nog eens, ik heb er geen goed woord voor over. De Heere God ook niet. Maar we moeten niet naar de andere kant overslaan. En we moeten dodelijk voorzichtig zijn met het heil van onze arme ziel. Dat we niet op een goedkope wijze onszelf verlossen. Nee, geliefde, God heeft deze prediking voor Nineveh gezegend. En dat was een prediking waarin ze de ernst van hun ongerechtigheid onder ogen gebracht werd. En waarin de hemelklokken luiden, de doffe tonen van Gods oordeel. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dat was de inhoud van deze prediking. Geen woord van belofte. Geen woord van uitzicht. Geen woord van verlossing. Geen woord van goddelijke barmhartigheid. En van ontferming. En toch gebruikt God deze donderpreek om Nineveh aan de grond te brengen. Straks dan zal de Heer Jezus zeggen, meer dan Jona, die is hier. En meer dan deze donderpreek heeft God aan ons laten horen. Meer dan hij tot de Nineveh gezegd heeft, heeft God tot ons gezegd. En zij hadden maar 40 dagen. Nog 40 dagen. En ze hebben de prediking geloofd. Nineveh is vastgelopen. Nineveh is vastgelopen. Ze hebben het geloofd. Dat. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Leest u het goed. Daar staat niet, ze geloofden Jona. Ja ook, ze hebben Jona geloofd. Maar dat staat er niet. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. Wat is dat een gezegend voorrecht. Wanneer u de kerk is uitgegaan bent. En u hebt gezegd, nou heb ik God gehoord. Dan gaat het niet meer over een mooie preek. Of over een preek die u van A tot Z goed kon begrijpen. Over een preek die u wellicht. Over een preek waar u van zeggen kan. Nou, de dominee was er goed bij vanmorgen. Of het was niet zoveel vanmorgen. Maar dan zegt u, ik heb Gods stem gehoord. En wanneer u Gods stem hoort, dan gaat u net doen als deze mensen in Nineveh. Dan gaat u een vaste uitroepen met rouwklagen en met geween. En dan gaat u het zingen, misschien niet eens met uw mond, maar dan met uw hart. Wij hebben God. En dan wordt het nog persoonlijker. Dan zeg ik, ik heb God op het hoogst misdaan. En ik ben van het heilspoor afgegaan. Dan ziet u heel uw verloren leven. En dan de toekomst, nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Dan gaan we het geloven, geliefde, wat we al jaren beleden hebben. Namelijk dat we door onze zonde het oordeel verdiend hebben. Oh, we kunnen zo makkelijk zeggen, we zijn zondaar. Wij zondaar. Maar als het erop aankomt in ons leven, dan moet een zondaar verloren gaan. Want een zondaar is een doelmisser. Die heeft zijn weg voor God verdorven. Daar is geen uitzicht voor. Die moet vastlopen. Die moet omgekeerd worden. En als dat waar wordt in ons leven, dan komt er een droefheid in ons hart die door niemand meer weg te nemen is. Dan komt er een schreeuwende leegte in onze ziel die door geen mens meer te vullen is. Dan komt er een honger en een dorst in ons hart dat met al het goed van de wereld niet meer te verzadigen is. Dan zien we ons zo reddeloos verloren dat we beginnen te wanhopen om onszelf ooit nog te kunnen verlossen, dan moet er een ander aan de pas komen. Dan moet het evangelie, dan moet God in zijn genade over ons opstaan. Zullen we ooit nog andere mensen worden? En staat er de lieden van Nineveh, die geloofden aan God. En hoe vraag ik u, heb u nu ook wel eens aan God geloofd? Dat u een vaste uit bent geroepen. En dat u zich met zakken bekleed hebt. En dat wel van de grootste af tot de kleinste toe, dat hoef je niet op oosterse wijze te doen. Elk volk heeft zo zijn eigen gebruiken. En elk volk heeft zo zijn eigen wijze om zijn droefenis te openbaren. Wij vergaderen onze tranen niet in een fles, zoals de oosterlingen. Wij doen geen as op ons hoofd wanneer we zielsbedroefd zijn. En wij trekken onze klederen niet uit om een zak over onze lendenen te gorden. Als wij op zulke wijze aan de kaak gesteld worden als verloren mensen. Maar wat bij die mensen en wat bij ons wel moet zijn. En laat dan de vorm zijn zoals het is. Maar het zal ook in de vorm openbaar komen. Dat geef ik u tot de verzekering. Maar wat bij hen en bij ons dan hetzelfde is. Dat is dit.
dat ze niet alleen hun klederen gescheurd hebben. En dat ze niet alleen gesproken hebben over hun doodstaat. En dat ze niet alleen gezegd hebben, juist zo is het nou met een mens. Dood in zonde en misdaden. Daar moet een genadewonder aan gebeuren, anders komt er nooit meer wat van me terecht. Nee, geliefden, dat kunnen we allemaal nog zeggen. En ijskoud blijven. Dat kunnen we allemaal nog zeggen. En lijnrecht tegenover God blijven staan. En dan gaan we morgen naar ons werk. En dan zijn we weer diezelfde hatelijke ellendeling die we een vrijdag waren. En dan verknoeien we weer precies op dezelfde wijze de tijd van de basis dat we vorige week deden. En dan zijn we weer net zo hard en onbarmhartig tegenover onze knechts als de vorige week. En dan zijn we weer net zulke tirannen voor onze vrouwen en kinderen als dat we de vorige week waren. Dat kunnen we allemaal met die prachtige belijdenis. Maar wanneer het hart scheurt. Wanneer de koning op de troon en het kind in de straat zegt, we hebben tegen God gezond. Daar is geen uitweg meer. O God, gena. Gena, hoor. Hoe een boeteling blijft. Geliefden, deze zelfkennis is de vrucht van Gods kennis. Nooit zal een mens tot deze ootmoedige bekentenis komen, als hij niet gelooft aan God. Dat het woord van Gods knechten het woord van God is. Dat woord waarheid zal worden. O, hoe dikwijls hebben we al gehoord, dat God komt richten hier beneden de wereld in gerechtigheid. Hoe dikwijls hebben we al gehoord dat er maar één schrede is tussen ons en tussen de dood. En wat kunnen we voortleven? Wat kunnen we voortlachen? Wat kunnen we ons werk doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is? Maar ik geef u de verzekering, wanneer de klok luidt in de nacht en uit die dodelijke slaap gewekt wordt en in de klokkentoon het gericht hoort van hem die staat om te komen, de richten het uitreis naar de heilige wetten die hij van een vader heeft overgeleverd gekregen. Dat ge niet meer slapen kunt zonder uw knieën gebogen te hebben. En zonder uw hart voor God te hebben uitgestort. En zonder geroepen te hebben om genade. En dat zal het ook in uw leven openbaar komen. Dan vergaat de wereld. O, in die nacht, ik kom er nog even op terug. In die nacht, daar haalde niemand de bloemetjes uit zijn tuin. En in die nacht zat niemand zijn centen te tellen. En in die nacht was niemand bezig gebogen over zijn diploma's en ziende op zijn toekomst hier in deze wereld. Nee, in die nacht van dat donkere klokgeluid was het oog, als ik nu eens sterven moest in deze nacht. Ik sprak tot mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verscheiden voor God. O geliefde, laat deze preek eens tot uw hart mogen doordringen. Ga er eens mee naar huis. Help uzelf niet op een goedkope wijze. Denk niet, het zal wel met me gaan, want ik heb toch ook wel eens een indruk van het oordeel en ik heb ook wel eens een indruk van erbarming en van genade. En u hoop ik maar dat het werk van God is. Op zulke misschientje wilt u zelfs dit leven niet voortzetten wat betreft uw aardse betrekking. Als u tot een bijzondere positie geroepen wordt in deze wereld, dan wilt u daar papieren van hebben, brieven van aanstelling. U wilt weten dat u morgen niet uitgestoten of uitgesloten kunt worden. U wil het uit de mond van uw superieuren horen dat u deze baan, deze aanstelling, deze gift gekregen heeft. Als een erfenis u toegelegd is, dan gaat ge naar de notaris. En dan zegt ge, kan ik het toch op aan? Is het alles echt? Is het geld en zijn de goederen voorradig? Klopt het allemaal dat ik me niet met een ijdele hoop zou bevredigen? Zoudt ge dan zo dwaas handelen ten opzichte van uw onsterfelijke ziel? Nooit kunt ge het overdoen. De mens eenmaal gezet eenmaal te sterven. En daarna, het oordeel, laat dan deze klokkentonen ook uw ziel tot verootmoediging brengen. Het kan geen kwaad. Als we samen met Israëls koningen is en Nineveh's koning en Nineveh's onderdaan, een zak om ons lijf, figuurlijk gesproken, en een vaste zouden uitroepen, zouden zien dat we nog 40 dagen, misschien nog maar 40 uur, misschien nog maar 40 uur, God weet het. Wel, nu laat het 40 jaren zijn. Het kan geen 400 meer zijn. Zo oud wordt niemand van ons. Maar laat het dan nog 40 jaren zijn. Maar dan vergaat toch Nineveh. Het Nineveh van ons leven. En als we dan God niet gevonden hebben, zullen we hem in eeuwigheid niet vinden. Daarom, en daarmee eindig ik, heden dan. Indien gij Jona's stem, nee, indien gij de stem van uw God hoort, verhard uw harten niet, maar laat u lijden. Amen. Heere, het woord dat we samen hebben overdacht, was een woord van oordeel, van verderf en van ondergang, maar het was toch echt. Uw woord, o God, gij hebt het door de mond van Jona eenmaal het verloren Nineveh toegeroepen. En ons alle leven is even verloren als het leven van die mensen. Maar Heere, nu hebt u een wonder gedaan. U hebt dat zware, dat donkere, dat uitzichtloze woord gebruikt om ze in het stof te doen buigen. Zou u dat ook vanmorgen willen doen, opdat mensen die op valse gronden rusten misschien, of mensen die zo vrijelijk durven te bekennen dat ze toch onbekeerd zijn, de ernst van het leven en de zekerheid van de omkering eens zien zouden, en dat ze eens aan het schreien gingen naar God, zoals die mensen daarin in de vee, dan zou het ook in ons leven openbaar komen. Heer, het zou een gezegende vrucht zijn, we smeken er u om. Dan zullen de hemelen toehoren, dan zullen de engelen reeds verblijd zijn, ook al zitten wij hier in het stof te wenen. Zo wordt uw koninkrijk gebouwd en de grondslag van het rijk van de Satan verbroken, zo worden de zonden vaarwel gezegd. Zo komt er een verlangen naar u en naar de volmaakte gerechtigheid van hem die gezegd heeft. En ziet meer dan Jona, die is hier. Hoor u daartoe onze smekingen om Jezus wil. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 85, het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toren ook op ons nakroost woon? Zult gij de dood ons niet herleven doen, opdat uw volk zich weer in u verblij, dat de o Heer uw goedheid ons bevrij. Geef ons uw heil en red door uw hand uit vrije gunst het zuchtend vaderland, het tweede vers van Psalm 85. Aangezicht aan uw lichten en zij uw genadig, de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.